Goedenavond allemaal. Fijn dat u bent gekomen. We zijn aan de laatste gelijkenis toegekomen uit Matteüs 13. En ik wil die graag met u lezen vanaf vers 47, de gelijkenis van het sleepnet of van de voleinding der wereld. Matteüs 13, vers 47. Evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever en zet zich neer en verzamelt het in goede vaten. Toch het ondeugdelijke werpt men weg. Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen. En ze zullen hen in de vurige oven werpen, daar zal het geween zijn en het tanden geknars. Hebt gij dit alles verstaan? En ze zeiden tot hem, ja. Hij zei tot hen, daarom is iedere schriftgeleerde die discipel geworden is van het koninkrijk der hemelen gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn brengt. We hebben vanavond de laatste gelijkenis en u voelde dat al aankomen, omdat de Heer Jezus dat zelf gezegd heeft. Het is niet alleen een gelijkenis, het is ook het slot dat zich manifesteert in een scheiding die er straks zal komen tussen gelovigen en tussen ongelovigen. Al bij de tweede gelijkenis, de eerste gelijkenis was de gelijkenis van de zaaier. Het zaad was goed, het goede zaad was gezaaid. Het had alleen niet allemaal vrucht voortgebracht zoals we dat zouden wensen. Maar bij de tweede gelijkenis, daar zien we dus al dat er een verkeerd zaad wordt tussengezaaid, dodelijk. Het zaad van een vijandig mens, dus satanisch zaad, kunnen we gewoon dus zo zeggen. En dat dat niet dan wordt verwijderd, het mag niet worden uitgeroeid. En daar al, zegt de heiland, het zal blijven opgroeien tot de oogst. En dan zal de verwijdering komen. En bij die oogst, daar zijn we vanavond aangekomen. En lieve broeders en zusters, dat is best ernstig. Want als die oogst er eenmaal is, dan kan niemand meer een andere keuze maken. Mag het zo zijn dat tijdens dat opgroeien van beide soorten zaad op de akker, dat er nog van alles kan gebeuren, bij de oogst wordt een grote scheiding wordt gemaakt. De scheiding tussen het onvergankelijke zaad van het woord van God, ja, en alle praatjes die misschien mensen in de loop der eeuwen hebben gehad, ook over het evangelie en over de Heer Jezus. Maar dan zal duidelijk worden wat uiteindelijk, wat er gezaaid is en wat deugdelijk is en wat goed vrucht heeft voortgebracht. Onvergankelijk zaad door het levende en blijvende woord van God, zegt Petrus, daar gaat het om. Ik moet u er nog wat bij zeggen. Als het om de oogst gaat en de voleinding in de wereld, dan hebben veel christenen eigenlijk maar één gedachte daarbij. En dat komt een beetje, daar zal ik niet te veel over zeggen. Als u daar vragen over heeft, moet u dat maar tegen mij zeggen. Ik zal vanavond laten zien hoe dat ligt, hopelijk. Dat komt een beetje omdat wij geleerd hebben dat de voleinding van de wereld eigenlijk dit betekent, de jongste dag. Het wordt openbaar bij de jongste dag. Alles gaat toe naar de jongste dag, van waar hij komt uit de hemel, de Heer Jezus, om te oordelen de levenden en de doden. Nou was dat ook zo. Dat vindt u ook in het Oude Testament. Als de Heer Jezus aan Martha de vraag stelt, of tegen niet de vraag stelt, maar tegen haar zegt, dat haar broer Lazarus zal opstaan. Dan zegt Martha, ja, Heere, ik weet dat hij zal opstaan op de jongste dag. Als u dat geleerd hebt en dat blijft u bij, dan wordt het misschien best een avond met allemaal dingen die ik u ga vertellen en die misschien wel nieuw voor u zijn. Maar ik moet ze toch zeggen. Hoe komt het dat men altijd zo gefixeerd is geweest op de jongste dag? Dat de jongste dag de Oosterdag was. En dat het dan zou blijken. Dat komt omdat de kerken al in een heel vroeg stadium hebben gedacht dat nu de Joden de Heer Jezus hadden gekruisigd, dat de kerk daarvoor in de plaats van het Joodse volk was gekomen. En als ze die jongste dag dus voor het Joodse volk is en je gelooft dat, dan wordt die jongste dag dus ook automatisch voor jou. Begrijpt u? Maar het is niet zo en ik hoop u dat vanavond aan te tonen. We zijn gekomen nu, dus u, dat is het eerste wat ik wilde zeggen. Het tweede wat ik ook even wilde zeggen is, u heeft, als u een map gekocht hebt, dan vindt u wat ik vanavond ga zeggen daarvoor 90% niet in terug. Dat is jammer dan, maar ik heb gekozen voor een andere insteek. En ik denk ook dat het belangrijk is. En het zal u in de loop van de tijd wel duidelijk worden waarom dat belangrijk is. Maar goed, er komt dus een moment waarvan de Heer Jezus zegt wat hij noemt de voleinding van de wereld. Een moment waarin je gaat zeggen wat zich in alles wat zich tijdens die voleinding af gaat spelen, er een schifting wordt gemaakt tussen echt en tussen onecht. Tussen kinderen van God en de kinderen van de Satan. Sorry dat ik het zo zeg. Maar de Bijbel zegt dat ieder mens ergens aan iemand gebonden is. Hij is of een slaaf van Christus, of hij is dat van de Satan. En dan merkt u dat niet in uw leven. Al denkt u van, nou, dat ben ik helemaal niet, ik ben een vrij mens. Nou, de Bijbel zegt dat u geen vrij mens bent. Wij waren evenzeer, zegt Paulus' kinderen. Paulus, de man die zo heel erg vroom probeerde te leven, die is later in zijn leven tot ontdekking gekomen. Wij deden allemaal de wil van de Satan. Maar die schifting, die komt er dus aan. En u zult zien bij waar het vanavond over gaat, bij die voleinding, bij die oogst waar de Bijbel het hier over heeft. Die oogst die zal komen, dat ophalen van dat visnet, daar vindt altijd een schifting plaats. Als je naar Matthäus zou gaan, Matthäus 8, dan vindt u eenzelfde soort iets als we in Matthäus 13 zijn tegengekomen. Daar is een hoofdman, een centurion, over 100, een Romeinse man, die dus niet bij het volk Israël hoort. Het eerste wat ik wil zeggen. Ook de Heer Jezus zegt, hij hoort niet bij het volk Israël. En wat gebeurt er? Deze man, die zijn slaaf is ziek, en hij stuurt iemand naar Jezus toe en hij zegt tegen Jezus, u hoeft niet bij mij in huis te komen. Ik zeg het even met mijn eigen woorden. Ik geloof u op uw woord. Als u zegt dat hij moet genezen, dan zal die slaaf genezen. En de Heer Jezus verwondert zich over dit soort geloof. Het geloof van mensen die niet bij Israël horen, dus buiten Israël horen. En die puur geloven, niet omdat ze Jezus hebben gezien, maar omdat ze zijn woorden hebben gehoord. En u mag dat gerust op ons toepassen, want geen van ons heeft de Heer Jezus gezien. Maar we hebben wel zijn woord gehoord en we hebben zijn woord geloofd. En dan zegt de Heer Jezus daar wat. Hij verwondert die en dan zegt hij, ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west. Dus niet uit Israël, maar van oost en west. En ze zullen aanliggen met Abraham en Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Maar de kinderen van het koninkrijk, dat was Israël, voor hen was dat koninkrijk bestemd, zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en de tanden geknarst. En dan gebruikt de Heer precies dezelfde woorden die u ook in Matthäus 13 tegenkomt. Dus de Heer Jezus zegt, er zal een grote schade, een grote groep mensen, er zullen velen komen uit oost en west, en die zullen dat koninkrijk mogen binnengaan, terwijl de kinderen van dat koninkrijk, het volk Israël, omdat zij niet tot geloof zijn gekomen, zullen worden buitengeworpen. En dat is een tekst, maar dat is even een zijpaadje, die u zich maar eens moet realiseren. Er zijn mensen die zijn zo geweldig idolaat van Israël, dat ze zeggen, ja, heel Israël zal zalig, zal behouden worden. En dat betekent dat alle, al ben je alleen maar als Israëliet geboren, dan word je vanzelf behouden. Maar dat leert de schrift niet. De schrift zegt dat, hier staat dat, je moet tot geloof komen. En de Israëlieten die niet tot geloof zijn gekomen, worden buitengeworpen. Als de Bijbel, het Matthäus-evangelie ook met name, het heeft over het koninkrijk van God of het koninkrijk der hemelen, dan heeft Matthäus het altijd over dat oud-testamentische koninkrijk dat God aan Israël heeft beloofd. Kortom, het land vloeiende van melk en honing. Begrijpt u? Dat koninkrijk dat God aan David heeft beloofd, waar Davids grote zoon koning over zou worden. Dat is dus een koninkrijk op aarde. Deze tekst heeft niets te maken met het koninkrijk, zo u dat noemen wil, in de hemel. Het heeft te maken met het koninkrijk uit de hemel, dat zich hier vanuit de hemel op de aarde zou gevestigen. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Kinderen van dat koninkrijk worden buitengeworpen. Als de Bijbel het dus heeft over wie binnengelaten worden binnen dat koninkrijk en wie niet, dan gaat het erom wie in dat koninkrijk van God hier op aarde mogen gaan leven. En dan wordt er gezegd dat degenen die buitengeworpen zijn, en ik wil toch met echt een stukje ernst beginnen, omdat we daar zo weinig over horen. We vertellen het liever niet. We vertellen liever niet dat het een consequentie voor je heeft als je Jezus Christus in je leven afwijst. Daar kan je voor kiezen. En soms kun je hele aardige mensen hebben die daarvoor kiezen. Zegt, ik kan wel zonder God in deze wereld zijn. Maar als je ervoor kiest om zonder God jouw leven in te richten, buiten God om, dan moet je niet verbaasd zijn dat straks in de eeuwigheid jouw leven ook buiten God zal zijn. Dat de lijn gewoon wordt doorgetrokken. Dat zijn ook dingen die we tegen de mensen moeten zeggen. Je wilt nu niets met God te maken hebben. Dus als hier staat, de kinderen van het koninkrijk zullen worden uitgeworpen. Maar wat nou heel letterlijk daarin is, zijn de mensen die niets met Jezus te maken wilden hebben. En er worden drie dingen van gezegd van die plek waar je dan terechtkomt. Dat is de buitenste duisternis. Er is geen licht, er zijn geen zon, geen maan, geen sterren. Dat is de duisternis van Egypte. De mensen konden niet van hun stoel opstaan. En vervolgens daar is verdriet. Dat is niet de blijdschap van de hemel. En volgens haar woede, daar is tanden geknarst, is geween. En er is tanden geknarst. In een van de psalmen lezen we over de vijanden van de Heer Jezus. Dat ze de tanden tegen hem knarsen. Omdat ze merken dat de Heer Jezus niet verloren heeft, maar gewonnen. Het is wroeging. Het is spijt. Dat is de plek. En daar wordt ook hierover gesproken. Er wordt over gesproken dat het ondeugdelijke, men werpt het weg. Het is er niet meer. Maar u begrijpt allemaal dat, als dit zo hier staat in de Bijbel, dat de Heer Jezus hier al zegt, dat de eerste oogst, als het om de oogst gaat, niet komt uit Israël, maar uit volkeren van oost en west die bij hem mogen binnenkomen. De eerste oogst is niet uit Israël. Dat liet de Heer Jezus al zien in Johannes 4. Daar heeft hij die geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. En dan zegt hij, als de discipelen terugkomen, zie, de velden zijn wit om te oogsten. Maar wat waren die velden dan? Dat waren uit Sychar, al die heel Sychar, die kwam naar de Heer Jezus toe en kwam tot geloof. Honderden mensen zijn toen tot geloof gekomen. Zie maar of deze niet de Christus is. En later zeggen ze tegen de Samaritaanse vrouw, wij hebben met hem gesproken en wij weten dat deze de Christus is. De zaligmaker van de wereld. Wat heerlijk is dat voor het hart van de Heer Jezus geweest. Begrijpt u dat hij gaat zeggen, kijk, de velden zijn wit om te oosten. Maar het was niet het veld van Israël, het was het veld van de Samaritanen. Niet? Dus die eerste oogst die komt niet uit Israël. En de tekst die ik heb laten zien en die u hier ziet, die laat ook al zien, het komt niet uit Israël. Want het koninkrijk van David en het koninkrijk der hemelen dat komen zal, is altijd in de Bijbel verbonden met de troon van David. Niet met de troon van de, Heer, van God, van de Vader in de hemel, maar met de troon waarop de Heer Jezus plaats zal nemen in de hemel, verbonden met de troon van David in Jeruzalem. En dan kunnen wij wel van allerlei dingen gaan zingen. En in de psalmversen. Er zijn zo geweldig veel psalmen die uitzien. Het is ook het uitzien van Israël. Israël kijkt uit naar de Messias die komen zal. En gaan zitten op de troon van David. En die de belofte aan Abraham en Isaac en Jacob zal gaan vervullen. Wij weten dat al Gods beloften alleen ja en amen in de Heer Jezus zijn. En dat hij de zoon van David is, zij weten dat nog niet. Maar in ieder geval, die troon van David is verbonden aan de Heer Jezus. En dat zal gebeuren. Daar zal ik straks nog wel even wat van zeggen. Maar om u even een voorbeeld te laten zien. Ik zou een beetje water willen, zou dat kunnen? Om u een voorbeeld te laten zien. En wij zingen bijvoorbeeld in Psalm 85, gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld van uw volk, dat is Israël, hebt u uit uw boek gedaan. Ook ziet u geen van hun zonde aan. Waarom niet? U vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, wie verder ons verdriet. Dit is wel de toekomst voor Israël. En deze psalm gaat over Israël, over Jacob's zaad. En de geboorte van de Heer Jezus gaat over de zoon van Jacob die geboren zal worden. En over dat, ja, dat God hem de troon van zijn vader David zal geven. Dus dat blijft allemaal binnen Israël. Hè? Psalm 85 nog even. Dan wordt gena en waarheid blij ontmoet. Tevreden met een kus van het rechte groet. Dan spruit gena uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van hemels omhoog. Dan zult gij het land het goede weer doen zien. En zal uw land zijn volle garven bieden. Dat is een mooi lied, hè? Dat gaat profetisch over Israël. Over het vrederijk dat komen zal. Dat land dat zal vloeien van welke woning. Goed, daar kan ik nu verder niet over spreken. De eerste oogst is dus een oogst buiten Israël. En niet uitsluitend buiten Israël, maar het grootste deel. We zouden ook kunnen zeggen de eerste 3000 mensen die tot geloof kwamen op de Pinksterdag. Ja, dat waren toch allemaal Joden. Hè? Dus er bestaat uit een klein deel Joden, de gelovige Joden, die in de Heer Jezus Christus geloven, de Messias belijdende Joden. Maar ook een heel groot deel uit de wereld, uit de andere volkeren. Daar komt de eerste oogst voor vandaan. En die eerste oogst is, laat ik dat maar gelijk noemen, en nu proberen dat duidelijk te maken, is de opname van al Gods kinderen vanaf de aarde om hen te brengen naar de hemel. Dat is niet zo moeilijk te begrijpen, want dat had de Heer Jezus gezegd. Hij had gezegd van, eerst had hij het gebeden. Vader, ik wil dat daar waar ik ben, ook zij zijn die u aan mij hebt gegeven. Wie waren dat die aan de Heer Jezus gegeven waren? In Johannes 17. Dat waren zijn discipelen waarvoor hij aan het bidden was. Hij zegt, ik bid voor hen, ik bid niet alleen voor de wereld, maar voor hen die u uit de wereld aan mij hebt gegeven. En voor hen die door hen in mij geloven. En ik wil dat die groep mensen die door hen in mij geloven, dat ze bij mij zijn. Dat is het verlangen van de Heer Jezus. Dus dat die hele groep mensen zou komen, zou getrokken worden naar de Heer Jezus Christus. Toen belooft hij ook in Johannes 14. Hij zegt, het is een vaderhuis. Het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het anders was, zou ik het jullie gezegd hebben. Ik ga heen om jullie plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben, dan kom ik terug om jullie te brengen waar ik ben. Er is dus een opname van gelovigen uit de hele wereld. Handelingen 1. We zouden, als we het hebben over de oogst, dan zouden we kunnen zeggen, er is een oogst van eerstelingen, van de eersten die uit die oogst vandaan worden gehaald. U weet het wel, als je een oogst hebt, je hebt de akker, je hebt de graanoogst, je hebt de wijnoogst, je hebt de vijgenoogst. Allemaal oogsten. Maar goed, als de Heer Jezus met zijn discipelen is, vlak voordat hij naar de hemel gaat, dan spreekt de Heer Jezus over zijn opname in de hemel. Hij zegt, ik ga nu, dat woordje hemelvaart komt u eigenlijk niet zozeer in de Bijbel tegen. U komt in Handelingen 1 tegen, bijvoorbeeld vers 2. Daar zegt Lucas, het eerste boek heb ik gemaakt, door Theophilus, over alles wat Jezus is begonnen te doen en te leren, tot de dag dat hij werd opgenomen in de hemel. In vers 9 staat daar dat hij werd opgenomen terwijl zij het zagen. En in vers 11 staat, deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren of terugkeren. En Johannes 14, dat heb ik u al gezegd. Er zijn een aantal kenmerkende dingen die de Heer Jezus aan zijn discipelen daar onderwijst. En die gaan over die opname, over die eerste oogst van gelovigen uit deze aarde vandaan. Ten eerste zegt hij werd opgenomen terwijl zij het zagen. Dat wil zeggen dat de andere mensen in de wereld zagen dat niet. Het was een opname die alleen zij zagen. De fariseeën zagen dat niet, de schriftgeleerden zagen niet, de joden zagen niet, de wereld zag het niet. Het is een totaal ander gebeuren als wanneer we het hebben over de jongste dag en elk oog hem zal zien. Nu zag niet elk oog hem, alleen zijn discipelen zagen hem. Zij zagen het. In vers 11, daar zegt de engel tegen de discipelen: deze Jezus die bij jullie vandaan gegaan is, van u is opgenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze dus weer naar jullie terugkeren. Op dezelfde wijze. Dus wat ziet de wereld daarvan? Dat is een mysterie, dat is iets plotselings. Er waren geen, de zon werd niet zwart en de maan die bleef gewoon schijnen. En iedereen die werkte gewoon door en de Heer Jezus werd opgenomen. Wat bedoelt de Bijbel daar nu, mijn lieve mensen? Heel eenvoudig dit. De Bijbel bedoelt dat voor christenen, voor mensen uit de gemeente, het kruis van de Heer Jezus ons kruis is. Zijn graf is ons graf. Zijn opstanding is onze opstanding. En zijn opname is onze opname. De Heer Jezus staat representant voor een hele nieuwe oogst. En hij is de eersteling, als het ware, van die oogst. Hij is de eersteling die wordt opgenomen in de hemel. Maar hij is dat niet alleen. Het is niet alleen zo dat het een unieke opname van de Heer Jezus is. Kijk maar. Maar nu Christus is opgewekt, zegt Paulus, uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Als de Heer Jezus dus de eersteling is, dan zijn er ook de tweede, de derde en de vierde. Er is dus een groep mensen die de Bijbel noemt hen die ontslapen zijn. Die niet gestorven zijn zoals de anderen sterven, maar anders gezegd, die in Christus ontslapen zijn. Hun leven was met Christus verborgen in God. Er was geen veroordeling voor hen, omdat ze in Christus Jezus waren. En als ze sterven, als ze hun lichaam afleggen, als hun lichaam gaat sterven, dan ontslapen zij in Christus Jezus. Dat kon Abraham niet zeggen. Die wordt wel behouden, maar hij is niet in Christus Jezus ontslapen. Weet u wie wel in Christus Jezus ontslapen zijn? Dat is die groep heiligen die de Heer Jezus, daar worden ze heiligen genoemd, die in het Matthäus-evangelie tegenkomt en die met hem uit de doden opstaan en verschijnen aan andere heiligen in Jeruzalem. Die waren daarvoor in Christus ontslapen. En die neemt hij ook mee naar de hemel. En dan zie je dat die ene opstanding van de Heer Jezus niet alleen de opstanding van Jezus is, maar de opstanding van een eerste oogst waar wij het vandaag over mogen hebben. Christus als eersteling van hen die ontslapen zijn. Weet u, de Joden hadden het feest van de eerstelingen. De eerstelingsgarven. Dat was met Pasen, dat is het feest van de opstanding. En dan namen ze twee garven, of één garf, en die bewogen ze dan in de tempel voor de Heere neer. Ze zeiden als het ware, dit is het begin van de nieuwe oogst. Maar u snapt wel, de akker waar ze dat vanuit af met een seis doorgegaan waren, die had veel meer op die akker staan. Het was een deel van een hele oogst. Dit andere deel, dat werd met Pinksterdag getoond. Twee toonbroden. Dan had je het feest van de eerstelingsgarven. Duurde zoveel weken. 40 dagen, u weet het, hè, tellen we van Pasen tot Pinksteren. En er werden de twee broden voor God bewogen. Nou ja, u weet dat we het avondmaal hebben, een brood, de gemeente is een brood. En op de Pinksterdag werd de Heilige Geest uitgestort. Het hele typerende voor de gemeente is dat de Heilige Geest in de gemeente woont. Die is in de gemeente van God uitgestort en vormt daarom een heel apart lichaam. De Heer Jezus had er ook in Handeling 1 over gesproken. Maar dan ziet u het, hè? Dus de Pasen en Pinksteren horen bij elkaar. Hij is de eersteling van hen die ontslapen zijn. Als eersteling. En we lezen dat dan ook in de Bijbel, hè? Als Stefanus. Wordt gesteinigd, dan lees je en zo ontsliep hij. En hoe ontsliep hij? Hij zag de Heer Jezus. Prachtig voorbeeld. Ik zie de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Hij zag Christus. Christus en Stefanus horen bij elkaar. Wij horen bij de Heer Jezus zoals een lichaam hoort bij een hoofd. Je kunt dat niet scheiden, want er treedt de dood weer in. Dus je kunt er niet twee aparte opnames van maken. Is dat helder? U begrijpt dat allemaal? Goed. De Heer Jezus had dat er al over gezegd. Toen die vraag kwam van de Sadduceeën, die zeiden over de opstanding van de doden, als iemand zoveel keer getrouwd is, straks wiens man of vrouw zal diegene zijn, dan geeft de Heer Jezus dat antwoord. Hij zegt, degene die waardig gekeurd zijn om deel te krijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden, dan heeft de Heer Jezus het ineens over een andere opstanding als de opstanding van Lazarus of de opstanding op de jongste dag. Maar dan heeft hij het over een opstanding tussen de doden uit. De andere doden, zegt Openbaring, werden niet wederlevend. Die bleven in hun graf. Toen de Heer Jezus opstond uit de dood, toen bleven alle mensen gewoon in hun graf liggen. Maar er is dus, zegt de Heer Jezus, er is een opstanding uit de doden, tussen de doden uit. En degenen die waardig zijn gekeurd om die opstanding aan die opstanding deel te hebben. Met andere woorden, ik zeg in mijn eigen woord, dat is een hele bijzondere opstanding. Want die huwen niet en die worden niet een huwelijk genomen, want ze kunnen niet meer sterven. Immers, ze zijn aan de engelen gelijk en zij zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn. Met andere woorden, het zijn alleen de kinderen van God die op dat moment zullen opstaan. Zij zijn kinderen van God, omdat ze deel hebben aan deze opstanding. Misschien hoort u het wel voor het eerst. Maar ik moet het er wel even bij zeggen. U begint allemaal begrijpen, voordat ik hier te diep op inga, u kunt allemaal begrijpen dat als er straks de opstanding zal zijn uit de doden en mensen hier op aarde mee zullen gaan dat koninkrijk van God in, dan is het maar de vraag of ze niet zullen huwen. Dan zullen ze trouwen. Dan zullen er kinderen geboren worden. Het is helemaal niet iets typerend voor het land vloeiend van melk en honing. Er staat juist in Jesaja dat er kinderen zullen geboren worden. Maar dat ze pas als 100-jarigen zullen sterven. Dus we hebben het hier over een hele totale andere groep. Over mensen die aan de engelen gelijk zullen zijn. Een hemels lichaam zullen hebben dus. En die niet zullen trouwen en die deel hebben aan de opstanding uit de doden. Weer even de vraag, is het duidelijk zo? Ja? Goed, zij zijn waardig gekeurd om aan die opstanding, eigenlijk is dat de opstanding van de Heer Jezus. En ik moet er ook bij zeggen dat de apostelen daar ook gewoon over gesproken hebben. Want Paulus die hangt het hele leven van een christen af van het leven van de Heer Jezus. En dat snappen we ook weer allemaal. Als wij het lichaam van Christus zijn, dan zijn we zo op een manier met hem verbonden. Dichterbij kun je niet komen, we vormen zijn lichaam. We laten dat zien in een brood en we zeggen dit is het lichaam dat voor u gebroken is en we vormen samen het lichaam van Christus. Dus zegt Paulus ook in 1 Korinther 15, als Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijn gij nog in uw zonde, dan zijn ook zij die in hem zijn ontslapen verloren. Gaat u het nu begrijpen? Want als die mensen in hem ontslapen en met hem opstaan en met hem naar de hemel gaan, dan horen ze bij hem en zijn ze niet verloren. Maar als Christus niet is opgewekt en zij zijn in Christus, dan zijn zij nog steeds verloren. Dan is er voor hen geen hoop. Maar ze zijn in Christus ontslapen en dus worden ze ook met Christus opgewekt. En is hij de eersteling van een groep mensen die bij hem horen. Nou, dat is het onderwijs, misschien is het nieuw voor u. Ik moet het zeggen, het is het onderwijs in het Nieuwe Testament wat Paulus geeft. Met name de apostel Paulus. En dat was onbekend, het is voor velen van ons ook onbekend. Maar we moeten het wel zeggen. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen zijn. Nou, dan komt er nog een stukje tekst tussen. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo op dezelfde wijze, als dat met de Heer Jezus gebeurde, hen die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Op dezelfde manier zal God hen die ontslapen zijn, door de Heer Jezus Christus, je zou kunnen zeggen, dan ontvangt hij zijn lichaam, door de Heer Jezus Christus, wederbrengen met hem, weer bij hem brengen. Op dezelfde manier en op dezelfde wijze. Dat is wat dit waar hij het over heeft. Het is een oogst van eerstelingen, zoals we die eigenlijk al met de Pinksterdag vinden en telkens in de Bijbel terugvinden. Dus zegt Paulus, wij horen bij die eerstelingen. Het was gewoon het onderwijs van de apostelen, kijk maar. Wij behoren God altijd om u te danken door de Heer en geliefde, dat God u als eerstelingen zich heeft verkoren. Tot behoudenis en heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Christus als eersteling en daarna die van Christus zijn. Ja? Wij zijn dus, horen dus bij die geweldige, bij die eerstelingen. Dan hebben we, dat hebben we de eerste oogst. Wat gebeurt er dan met de wereld? Dan blijft de wereld achter en heeft de Satan in deze wereld vrij spel. Als wij uit de wereld weg zijn, dan is het getuigenis van Christus uit de wereld weg. U zult mijn getuige zijn. Dan is er niets meer dat de Satan tegenhoudt. Hebben alle regeringen vrij spel. Dus, dan gebeuren er verschrikkelijke dingen. En de Openbaring zegt het ook. In Openbaring 12, wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergedaald in grote grimmigheid en hij weet dat hij weinig tijd heeft. Dan gaat de Satan de duivel ontvangen. En die komt in de gedaante van de antichrist. En dan krijgen we de tweede oogst. De eerste oogst is dan in de hemel. En dan krijgen we de tweede oogst van de aarde. Dan heeft de Satan hier vrij spel. En iedereen die dan tot geloof zal komen, die krijgt het vreselijk moeilijk. Paulus zegt, laat niemand u misleiden, op welke wijze ook. Want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich gaan openbaren. De zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel van God zet om aan zichzelf te laten zien dat hij God is. Herinnert gij u niet dat ik u, toen ik nog bij u was, dat meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart. Dat is de gemeente weerhoudt hem. Die is nog op de aarde. En dan het geheimenis van de wetteloosheid is al in werking. Wacht slechts totdat hij, die het op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Als die oogst heeft plaatsgevonden, dan zal de wetteloze zich openbaren. En hem zal de Heer Jezus doden. En dan krijgen we het volgende, dan krijgen we de verschijning van de Heer Jezus. Hij zal hem doden als de Heer Jezus gaat verschijnen. In grote macht en heerlijkheid. Mensen, dat zal wat zijn. In goddelijke glorie. Dan zullen de mensen die achtergebleven zijn zeggen, ja, Bergen valt op ons. Want het moment van de toorn van het lam is gekomen. En wie kan bestaan? Dan komt de verschijning van de Heer Jezus. Maar voordat die verschijning van de Heer Jezus komt, hebben we dus nog datgene wat de Bijbel noemt de grote verdrukking. En ook uit die grote verdrukking komt een oogst. En die vinden we in het boek Openbaring. Kijkt u maar, leest u maar gewoon mee. Ik ga gewoon met u van tekst naar tekst. En ze riepen met luide stem. Wie zijn dat die dat roepen? Nou, hoe zal ik dat zeggen? Nou, degene die in die grote verdrukking tot geloof komen, mogen niet geloven. Aan de naam van de Heer Jezus mag niet meer gedacht worden. Dus wat gebeurt er met degene die wel geloven? Die krijgen straf. En die straf is de doodstraf. Die zullen omkomen. En al diegenen die omkomen, dat zijn dus martelaren om hun geloof. Die komen, die gaan rechtstreeks, hun zielen gaan rechtstreeks naar de hemel. En komen daar onder het altaar te liggen. En die roepen in Openbaring 19, dan krijgt u het vijfde en het zesde zegel. En als dat vijfde zegel wordt verbroken, dan roepen zij met luide stem, tot hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet, ziet u? Nou krijgen we een komst om te oordelen. Jezus gaat oordelen. Dan. Oordeelt gij en wreekt, en hij gaat wreken, de wreker der gerechtigheid, wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Dus op de aarde zijn degenen die al die heiligen hebben omgebracht. Hun bloed is op de aarde gekomen. En ze zijn hier in de hemel onder het altaar en ze zegt, o Heere God, wanneer komt het moment dat u dat bloed van ons gaat wreken? En dan staat er dat aan elk hunne werd een wit gewaad gegeven. Dat witte gewaad, dat zien we later terug. Als de heiligen uit de hemel in witte gewaden bekleed, de Heer Jezus mogen volgen als hij de aarde in bezit gaat nemen. Zij krijgen een wit gewaad. En hun werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders die gedood zouden worden, evenals zij. Dus uit die grote verdrukking komt een door God bepaald getal. En de Bijbel noemt dat getal dat uit die grote verdrukking komt, een getal dat niemand tellen kan. Zoveel mensen zullen er dan nog uit die grote verdrukking tot geloof in de Heer Jezus Christus komen. En gedood worden. Misschien wel heel veel uit de islamitische wereld, ik weet het niet. Maar die korte tijd, 3,5 jaar, grote verdrukking. In die korte tijd wordt er voor God in de hemel een schare verzameld die niemand tellen kan en die bekleed wordt met witte gewaden. Dat is de tweede oogst. Is dat helder? En u ziet weer dat er in die oogst dus een scheiding wordt gemaakt. Wat met vuur wordt verbrand, blijft achter. De rest is bij de Heere in de hemel. Behalve 144.000 uit Israël, 12.000 uit elke stam, die net als in de tijd van Elia door de Heere op een aparte plek worden bewaard. Maar dat even tezijde. Ja, is dit ook duidelijk? Goed, dat is de oogst uit. En dan krijg je het zesde zegel. En ik zag toen hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak. En de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen. Wanneer, en daar hebben we zoals een vijgenboom de wintervijgen laat vallen. En daar hebben we te maken met de oogst voor Israël. Israël is in de Bijbel de vijgenboom. Ja? Ze laat vallen wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold. En alle bergen en eilanden werd van zijn plaats gerukt. En de koningen van de aarde en de grote en de overste over duizend. En de rijke en de machtige en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen. En de rotsen der bergen en ze zeiden tot de bergen. En tot de rotsen valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon. En voor de toorn van het land, want de grote dag van hun toorn is gekomen. En wie kan bestaan? En daar heeft u waar het over gaat in het Oude Testament. Als het gaat in Joël over de dag des Heren en de zon zwart zal worden, weet u wel. En dan gaat het erom dat de Heer Jezus komt om te oordelen, de levenden en de doden. Maar hij komt als verlosser voor zijn volk Israël. En ik heb u vaker gezegd, in het Oude Testament gaat het om Israël. Dus hier gaat het ook om Israël. En u kunt begrijpen dat als de Heer Jezus, als de discipelen dan in Matthäus 24 tegen de Heer Jezus zeggen, kijk eens even Heer, wat een geweldige stad hebben wij. En wat een fantastische tempel. Weet u het nog? En zegt de Heer Jezus, weet je wat ermee gaat gebeuren? De tempel zal worden verwoest. Er zal geen steen op de andere worden gelaten, mensen. De volken zullen van alle kanten oprukken en Jeruzalem in benauwdheid brengen. In grote benauwdheid. Zegt de discipelen, wanneer gaat dat dan gebeuren? Dan gebruikt de Heer Jezus dezelfde woorden. Kijk maar. Terstond na die verdrukking. We hebben het net over gehad, hè? De oogst uit die verdrukking. Zal de zon verduisterd worden. En de maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. En de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. Bergen valt op ons. En het zijn niet de stammen van Israël. De stammen van de aarde. Wel goed lezen, een Bijbeltekst. En dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. En zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid. Dat is wel iets anders als we gelezen hebben bij Handelingen 2, of bij Handelingen 1 moet ik zeggen. Zij zullen dat dan zien. Elk oog zal hem zien, daar hebben we gelijk in. We ontkennen het niet, maar het is bij deze derde oogst. Als de Heer Jezus komt, vanuit de hemel met in grote kracht en macht en heerlijkheid en de natuur en de bergen voor hem aan de kant gaan. En de hemel wijkt als een boekrol. En het voor iedereen duidelijk is dat er zoiets geweldigs gaat gebeuren. Want de Zoon des Mensen komt van de hemel. als de laatste oogst. Die komt. Openbaring lezen we het, in Openbaring 14. En ik zag en zie een witte wolk en op de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon. En een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. Jezus gaat oogsten. Ziet u? Een engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tot hem die op de wolk gezeten was. Zend uw sikkel uit en maai, want de uur om te maaien is gekomen. Want de oogst der aarde is geheel rijp geworden. En een andere engel kwam uit het altaar. Deze had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tot hem die de scherpe sikkel had. Zeggende, zend uw scherpe sikkel uit en oogst de trossen van de wijngaard der aarde op de aarde. En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogste van de wijngaard der aarde. En wierp het in de grote persbak van de gramschap van de toorn van God. Verschrikkelijk oogst. Ziet u dat het met die oogst altijd te maken heeft met, ja, vroeger zeiden ze wel of wee. Met een oogst om te oordelen en een oogst om te behouden. Een oogst om in de hemel te brengen en een oogst om te verpletteren. De grote gramschap van de toorn van God. Die grote gramschap. Met een sikkel in zijn hand. Hoe laat is het? Ja, ik ga afsluiten. Ik wil dit even tegen u zeggen. Lieve mensen, we hebben een aantal avonden zijn we samen geweest. Dit moet ons hart raken. Het moet ons doen beseffen dat onze buren misschien een geweldige, gevaarlijke toekomst tegemoet gaan. Dat kun je niet zomaar van je afschudden. Als Paulus het evangelie verkondigde onder de heidenen, dat deed Paulus, hè, dan begon hij hiermee. Op de Areopagus, zegt hij, begint hij hiermee. Zegt God dan, verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij alle overal tot bekering moeten komen. Waarom? Kijk, daar wordt bij ons nog wel eens een ander waarom neergezet. Je moet tot bekering komen, want dan word je gelukkig. Je moet tot bekering komen voor je behoud. Dat is natuurlijk zo. Hè? Maar hij heeft een dag bepaald dat we tot bekering moeten komen, omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor alle het bewijs heeft geleverd door hem uit de doden op te wekken. Wie is die man? Wat denkt u? Juist. Maar wij zijn met hem verbonden. Dus zegt Paulus, snappen jullie niet, als deze man de wereld oordeelt, zullen jullie ook de wereld oordelen. Wat moet je dan doen als je je buurman tegenkomt? Wat voor antwoord heb je als hij tegen je zegt, ja maar Bert, waarom heb je me nooit gewaarschuwd? Weet u niet dat jullie de wereld zullen oordelen? Weet u niet dat jullie de gevallen engelen zullen oordelen? Het is geweldig dat we bij de Heer Jezus horen, maar het heeft ook consequenties. En we zouden het gewoon moeten zeggen, dat God dat altijd en overal verkondigt, dat hij de wereld zal oordelen. Deze gelijkenis was voor de discipelen een bekend beeld. Een boot, die kenden ze, veel discipelen waren vissers geweest. En ze wisten het, als ze een net ophaalden, dan zat er van alles in die netten. Van alles wat mensen in de zee hadden gegooid. En ze moesten een onderscheid maken Tussen dat wat binnenkwam, wat gebruikt kon worden, en dat wat verloren was gegaan. Maar zo scherp ligt het wel. Daarom zegt de Heer Jezus aan het eind, begrijpen jullie het niet? Hebben jullie het niet verstaan? Weten jullie het dan niet? Wat deze gelijkenis betekent en hoe zult gij dan alle gelijkenissen verstaan? Wat de Heer Jezus bedoelde, weet je niet, al die gelijkenissen die de mensen zo helemaal niet hebben verstaan. Het heeft een slot, het gaat allemaal naar dit einde toe en daarvoor ben ik gekomen. Ik ben gekomen om verloren te zoeken, te redden en zalig te maken. Ik ben gekomen om het goede zaad te zaaien. Ik ben gekomen omdat zij leven zouden hebben in overvloed. Ik ben gekomen. Maar het moet wel uitgelegd worden. Verstaan jullie dat dan niet? Het gaat naar deze tijd toe. God verkondigt het. Hij heeft één man aangewezen. Één man. Die het hele oordeel in zijn handen heeft. En die met dit oordeel zal komen. En die rechtvaardig zal oordeelen. Zodat zelfs de ongelovigen moeten toegeven dat het oordeel over hen een rechtvaardig oordeel is. Omdat God rechtvaardig is. Woont Jezus in je hart. Hoor je bij degene die van oost en west gekomen zijn en die het koninkrijk van God mogen binnengaan? Hoe kan je dat weten? Hoe je dat kan weten? Net als die hoofdman, weet u wel? Die zei, als u dat nou tegen me zegt, dan moet dat gewoon zo zijn. En die Jezus zegt, wat een groot geloof. Dus als hij zou zeggen, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. En die komt er niet in het oordeel. En die is overgegaan uit de dood in het leven. Als zie je het helemaal niet. Het is toch waar. Geloof in de Heer Jezus. En u zult behouden zijn.